ons nogal ver buiten ons oorspronkelijke onderwerp bewogen, naar aanleiding van een schriftplaats uit het Oude Testament, waar gesproken werd over een figuur die aan alle handen één vinger meer had dan wij. Dat wil zeggen, zes vingers aan elke hand en zes tenen. En aan de hand daarvan hebben we ons even bezig gehouden met de merkwaardige situatie van de wereld waarin wij leven. Een wereld namelijk die wel degelijk onder invloed staat van machten die eigenlijk hun oorsprong hebben, voor zover wij weten althans, en we weten niet zo geweldig veel, maar machten die hun oorsprong hebben in een wereld die voorbij gegaan is en die ooit geoordeeld werd, althans voorlopig geoordeeld werd, zoals beschreven in meerdere schriftplaatsen die we ook, waarvan we enige hebben aangehaald. En het gaat erbij om dat die zes inderdaad, zoals steeds gezegd, aanduiding is van de mens, de natuurlijke mens, de mens zoals wij die kennen, maar het blijkt dat er in die mens soms ook nog andere krachten aan het werk zijn die hem eigenlijk nog wat groter maken dan hij eigenlijk hoort te zijn. Het bekende verhaal van de zes ellen en één span, dat is zes en nog een beetje meer. Maar in elk geval is het zo dat zes in de Bijbel staat voor de mens in het algemeen. En zoals eerder gezegd, er kan een positieve betekenis hebben wanneer het wordt toegepast op Christus en op, dan zeg ik het weer aan het begin vanavond, de mens zoals God hem bedoeld heeft. Maar nou ja, dat zijn van die clichés, hè. Maar in elk geval is dat zo, het kan positief zijn. En het is het in de meeste gevallen ook, en in veel andere gevallen blijkt dat het niet positief is, maar integendeel negatief, omdat het dan aanduiding is van wat de natuurlijke mens bereikt. En meestal is het dan zo dat wat die natuurlijke mens dan doet, dat lijnrecht staat tegenover het werk wat God door de mens zou doen. En dat laatste, de mens, schrijven we dan bij voorkeur met hoofdletters, omdat het werk wat God door de mens zou doen natuurlijk niet door de mensheid in het algemeen gedaan zou worden, maar door de mens, de Heer Jezus Christus, in het bijzonder. Ik heb hier nog enige schriftplaatsen voor me liggen waarin van een zes sprake is. En als ik dan thuis ben, dan denk ik, oh, dat is dat, ja, mooi lijstje, enzovoorts. Dat werken we nog even af. Maar zodra ik dan voor u sta, dan zie ik weer die teksten voor me. Dan denk ik, oh, wat begin ik aan? Als ik het allemaal ga aanhalen, hoe leg ik het uit? Ik kom er het nooit doorheen, zal ik ze maar overslaan. En dus loop ik het risico ze aan te halen, even wat te zeggen en u met meer vragen achter te laten dan dat u gekomen bent. En dat is natuurlijk ook de bedoeling, want dan komt u misschien nog een keer terug. Nou goed, niet echt, maar ik kan me voorstellen dat ook dat onbevredigend is, maar ik kan er dan ook niet zoveel aan doen. U moet maar begrijpen dat de schriftplaatsen die ik aanhaal in de eerste plaats aangehaald worden, omdat ze deze betekenis van de zes illustreren. En dat we dan misschien niet alle dingen daarvan in één keer begrijpen, dat kan ik dan ook niet helpen, anders dan moet ik gewoon een ander onderwerp kiezen. Zo zit het eigenlijk, hè. Maar wat ik bijvoorbeeld nog niet gezegd heb, dat zie ik zo, op mijn lijstje zo hier, hè. Wat ik bijvoorbeeld nog niet gezegd heb, maar daar blijft het dan ook bij, is dat Israël in der tijd zes vrijsteden kende. Zes vrijsteden. Nou, als je dan zes meteen in verband brengt met 666 en dan met het beest, zit je natuurlijk grandioos verkeerd. Zo zit het natuurlijk niet. Waarom het dan wel zes vrijsteden waren? Wel, dan komen we terecht bij een heel eenvoudige en toch dikwijls, nou dikwijls, maar toch soms ook omstreden waarheid. Dat is namelijk deze, dat de mens, zoals wij hem kennen, dat wil zeggen de Heer Jezus Christus, dat we van die mens leren dat hij, zoals de eerste Adam, de eerste mens verscheen op de zesde dag, dat hij ook zal verschijnen in heerlijkheid in de zesde dag, dat wil zeggen de zesde bedeling. Daar hebben we het nog niet zo uitgebreid over gehad, dat was ook mijn bedoeling niet. Maar wij leren dan de mens, dat wil zeggen de zoon des mensen, de laatste mens, de laatste Adam, of hoe je maar heet, is nou eenmaal de Heere uit de hemel volgens 1 Korinthe 15 en hij zal hier op aarde verschijnen in de zesde bedeling, dan is er niks mis, dat klopt natuurlijk precies, dat is ook zo een vanzelfsprekende zaak. Maar neem niet weg dat er nog wat anders achtersteekt achter die waarheid, dat is namelijk deze, dat voordat deze mens uit de hemel verschijnt om zijn bediening op aarde ook af te maken, te voltooien, moet ik eigenlijk zeggen. Voordat hij op aarde verschijnt, heeft diezelfde mens, en inderdaad de mens, de Heer Jezus, die mens, die heeft wel degelijk eerst een andere functie die minstens zo belangrijk is. En daar hebben wij in onze dagen mee van doen. Want hoe dat ook zij, en dan maak ik meteen een hele grote sprong en dan citeer ik even Hebreeën 5 vers 1. Hoe dat ook zij, er staat in Hebreeën 5 vers 1, want elke hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God zijn, opdat hij offeren, gaven en slachtofferen voor de zonden. Waarmee dus samengevat wordt, heel in het kort even, dat de hoge priester per definitie uit de mensen genomen wordt. Dat zegt ons op zich natuurlijk niks, want wij denken, ja, hoe kan dat anders? We hebben alleen mensen. En als er een hoge priester moet aangesteld worden, zal het toch geen beest wezen. Nu, hè? Dat denk je dan, hè? Dus dat is dan niks bijzonders. Maar het bijzondere is natuurlijk dat wij een hoge priester hebben die die functie vervult. Omdat hij, en dat is eigenlijk in de eerste plaats waar, omdat hij de Zoon van God is en daarom de ideale figuur is om bij God te zijn en bij God een functie te vervullen. Het leidt ook geen twijfel dat deze Hebreeënbrief, die zo uitgebreid spreekt over de positie van de Heer Jezus Christus, deze Hebreeënbrief de grootste nadruk legt, zoals alle nieuwtestamentische boeken trouwens, op de positie van Christus aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En dat is een uitdrukking die nogal een paar keer herhaald wordt in deze brief. En hij is daar omdat hij de Zoon van God is. Omdat hij, ik citeer maar even Hebreeën 1, omdat hij het afschijnsel is van Gods heerlijkheid en omdat hij het uitgedrukte beeld is van Gods zelfstandigheid en omdat hij alle dingen draagt door het woord zijn kracht. Kortom, omdat hij de Zoon van God is. Hij is het werktuig waarvan God zich bedient en daarom is hij door God aangestelde hoge priester. Maar vanuit die achtergrond is het van belang om hier Hebreeën 5 vers 1 bijvoorbeeld te lezen, waar staat dat een hoge priester per definitie uit de mensen genomen moet worden. En het aardige nu van de Heer Jezus is dat hij aan beide voorwaarden voldoet, dat wil zeggen hij is de Zoon van God en de Zoon des mensen. En niet 50-50, zo, hè? Niet 50% het een en 50% het ander, want het is helemaal geen kwestie van procenten. Hij is zowel het een als het ander. Hij is God, de Zoon van God, of hij is de mens, of de Zoon des mensen, wat natuurlijk in de praktijk volstrekt gelijk is. Hoe dan ook, de hoge priester wordt uit de mensen genomen en gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. Dat betekent dan ook dat wij een hoge priester hebben in de hemel die wel degelijk mens is. En het is de mens, dat wil zeggen ook de Zoon des mensen, de laatste Adam, die hoge priesterlijke functie vervult in de hemel. En als we dus praten over de mens, over de Heer Jezus als mens, dan wordt daar meteen ook aan vastgehaakt de gedachte dat hij hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Daar zou je normaal gesproken niet meteen op komen, maar het is wel zo. Hij is onze vertegenwoordiger bij God. Kortom, de Hebreeënbrief legt het uitgebreid uit. Die zegt dat hij moet behoorlijk medelijden hebben met de dwalende en dat soort zaken meer. Kortom, hij moet weten wat een mens voor iets, voor iemand is, voor wezen is. En dat weet hij als geen ander. Hij is namelijk de mens en daarom is hij de ideale middelaar ook van het nieuwe verbond. Er staat later in Timotheus, er is één God. En er is ook één middelaar Gods en der mensen, middelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus. Met hetzelfde gemak zou er hebben kunnen staan, de Zoon van God, Jezus Christus. Daar zouden we niks aan gemerkt hebben, is volstrekt correct natuurlijk. Maar er staat dan, de mens Jezus Christus. Het is juist in zijn hoedanigheid van mens dat hij de hemel is binnengegaan. En wat de schrift dan ook leert, is dat wij de Zoon des mensen kennen in zijn hoge priesterlijke taak in de hemel. Die dingen hangen samen. Voor meer voor de hand ligt te zeggen, hij is de Zoon van God en daarom is hij in de hemel. Dat is natuurlijk ook zo. Maar de positieve gedachte en toepassing voor ons is dat hij de mens is en hij is in de hemel. Hij is de mens die een weg tot God gebaand heeft. Dus iets wat in de Hebreeënbrief natuurlijk ook naar voren wordt gebracht. En ook in het Johannesevangelie, wat daar natuurlijk parallel aan loopt. En wat ook grote nadruk legt op dat Christus is God en mens. Beide, en daarom is hij de ideale middelaar. Nou, daarmee heb ik eigenlijk al zo'n beetje verklaard waarom er 6 vrijsteden zijn. Wat die 6 voorstelt. Want de vrijstad in Israël, dat is de stad die, en dan zeg ik het met eigen woorden, voor het gemak, meteen verklarend. Dat is de stad die niet geregeerd wordt door de koning, maar door de hoge priester. Dat staat er zo niet, hoor. Maar het is wel zo. En het blijkt ook uit wat er wel over staat. Het verhaal is namelijk dat als iemand de dood van een ander veroorzaakt heeft, dood door schuld, we hebben het niet over moord en doodslag, maar dood door schuld heet dat, door nalatigheid. Als iemand de dood van een ander veroorzaakt heeft, zonder opzet, maar niettemin hij is toch de verantwoordelijke, dan zou hij gedood moeten worden. Dan komt hij ook onder de doodstraf terecht, zo is de wet nou eenmaal. Er is echter één mogelijkheid om daaraan te ontkomen en om aan de wraak van de bloedwreker te ontkomen. Dat is namelijk dat de doodslager, want zo wordt hij in de Bijbel dan genoemd, zou vluchten naar het dichtstbijzijnde vrijstad. Er moesten ook wegen naartoe aangelegd zijn. Er moesten zelfs wegwijzers bij staan. Dat staat allemaal in de Bijbel. Die wegen moesten bereikbaar zijn. Die steden moesten bereikbaar zijn. Zelfs wegwijzers erbij. Ja, ik moet dan een heleboel even overslaan wat ik u nou vanavond even niet vertel over die weg. Want de weg is natuurlijk toch een belangrijke zaak in de Bijbelse geschiedenis, de weg. Dat is die omweg die God maakt, waarbij hij Israël even loslaat en een andere weg gaat met een ander volk, met een andere bestemming, een andere roeping, en dan alsnog terugkeert op de oude route. Dat die weg is dat, hè? Maar goed, daar hebben we het nou even verder niet over, zei ik. Maar de weg naar de vrijstad is eigenlijk diezelfde weg. De weg namelijk naar een plaats, een stad. Het waren er dan zes, je kon het kiezen. Maar het moest zo zijn dat het een weg was naar een plaats, een stad, waar andere wetten golden, blijkbaar. Waar de normale wet van Israël even niet reikte, maar waar een andere wet gold, een wet die dan ook niet viel onder de heerschappij van de koning, laat ik het dan maar zo zeggen weer, maar die kennelijk behoorde tot de heerschappij van de priester, wat een rare uitdrukking is, omdat de priester niet geacht werd heerschappij te hebben. Maar het was toch zo. Want het verhaal is dan dat de doodslager kon dan vluchten naar een vrijstad. Daar moest hij wel degelijk ook voor het gerecht verschijnen, moest hij verantwoording afleggen. Dat kan niet missen, want het waren juist de priesters in de eerste plaats die verantwoordelijk waren voor de handhaving van Gods wet. Lijkt me ook voor de hand liggend, maar staat ook in de wet dat het zo is. Dus hij moest dan wel voor het gerecht verschijnen. Maar het aardige is dat als hij voor de koning en zijn rechtbank, zal ik maar zeggen, zou verschijnen, zou de doodslager ook gedood moeten worden. Zou hij veroordeeld en geëxecuteerd worden. Maar bij dit gerecht, zoals het gold in de vrijstad, dan zou hij weliswaar nog steeds de doodslager zijn, maar hij zou niet veroordeeld worden. Hij zou dan vrij zijn, vrij kunnen leven in die stad, zolang de hoge priester leeft. Dat is in het kort de samenvatting. En die vrijsteden dan, er waren er zes van. In de eerste plaats was het er meer dan één, omdat het bereikbaar moest zijn vanuit het gehele land. Dat was een praktische kwestie. Als iemand anders dood veroorzaakte door een verkeersongeluk of door dat hij met de bijl te hard zwaaide, want dat staat natuurlijk in de Bijbel, dan zou natuurlijk zo'n vrijstad wel bereikbaar moeten zijn. En hij zou er snel genoeg moeten komen om aan de wraak van de bloedwreker te kunnen ontkomen. Daarvoor zijn er dus meerdere vrijsteden. Maar dat het er zes zijn, wijst uitdrukkelijk op de Heere Jezus, die als de Zoon des Mensen in onze dagen de hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Daar gaat het om. Waar er nog bij komt, dat die hele kwestie van die vrijstad natuurlijk een hoge mate profetische betekenis heeft, omdat de situatie van de doodslager die buiten zijn opzet, maar wel door zijn schuld iemand anders gedood heeft, wel die hele situatie is van toepassing op geheel het Joodse volk. En eventueel zelfs op de heidenen, maar dat maakt het wat lastiger om erover te praten. Maar het is in ieder geval van toepassing op heel het Joodse volk. En de bedoeling is dan ook dat in die wet om de vrijstad wordt uitgelegd dat mocht die situatie zich voordoen, dat namelijk het volk van Israël, het Joodse volk bedoel ik nu dan, mocht dat inderdaad iemands dood veroorzaakt hebben, al was het dan zonder dat zij wisten wat zij deden, buiten hun opzet ook, maar het is gebeurd, dan zou er inderdaad een weg ter ontkoming zijn, maar niet via de normale gang van het recht, maar via de weg van de vrijstad. Dat wil zeggen, men zou moeten vluchten naar de vrijstad, waarin kennelijk de normale wetten van de koning, zal ik dan maar zeggen, niet gelden, maar waar men staat dan onder de wetten en daarmee zelfs onder de bescherming van de hoge priester. Waar men dus het leven houdt, waar men niet veroordeeld wordt, omdat daar de hoge priester regeert. En men is daar vrij, zolang de hoge priester leeft. Verder gaat het verhaal trouwens ook niet. Want als de hoge priester sterft, dan kan de doodslager gewoon weer terugkeren naar waar hij was. Ik bedoel, dan houdt het hele verhaal op. Dan zakt het weer als een kaartenhuis ineen. Ik bedoel, dan is het verhaal af. Maar hij is er veilig zolang de hoge priester leeft. Wel nu, de Vrijstad, en dat heb ik ook niet uitgevonden hoor, maar de Vrijstad is gewoon een type van de gemeente als zodanig, die geregeerd wordt door een hoge priester, niet door een koning, maar door de hoge priester, wel onder het nieuwe verbond. Dan is die hoge priester ook inderdaad koning, dat is bekend, maar we noemen hem bij voorkeur niet zo. Maar de bedoeling is dan dat als het Israël zou overkomen, dat het zou kunnen vluchten naar de Vrijstad, namelijk naar de gemeente, want daar is de Vrijstad en zijn de vrijsteden dan een type van, naar de gemeente namelijk, waarin inderdaad de hoge priester regeert. En het is het bekende verhaal, dat is wat te zwak gezegd. Het is de bekende Bijbelse geschiedenis die ons confronteert met het Joodse volk. Dat de Heere Jezus doodt en waarna de Heere Jezus zelf, zelfs nog voordat hij hoge priester is, want de Heer was geen hoge priester zoals u weet hè, toen hij op aarde was. Nee, zegt de Hebreeënbrief ook, hè, hij was uit Juda en daarover heeft de wet niks gezegd hè, over het priesterschap, want dat is aan Levi gegeven. Het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproten is, staat er. Maar het was de Heer die zelfs voordat hij hoge priester was, aan het kruis bad en zei, Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Dat is dan uitgesproken door degene die gedood werd, nota bene. En dat betekent dat Israël sindsdien dus in een positie verkeert van dood door schuld. Dat heeft men namelijk veroorzaakt, maar het wordt niet beschouwd als moord. De term dat ze Christusmoorders zouden zijn, dat is een gevleugelde uitdrukking in de loop der eeuwen hoor, is dus volstrekt onbijbels. Moord is namelijk, dat veronderstelt namelijk dat men iemand met opzet gedood heeft, met voorbedachte raden enzovoort, en wist wat men deed, want daar gaat het om. Maar die term is dus niet op zijn plaats. Wat we in de Bijbel vinden is dat de Heer zelf zegt, en hij was de slachtoffer, dus ik kon het zeggen, Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En met dit getuigenis van het slachtoffer zelf, kunnen zij natuurlijk met het grootste gemak zich melden in de Vrijstad bij de hoge priester. Want de slachtoffer zelf heeft gezegd, zij weten niet wat ze doen. Het was weliswaar hun schuld, dat is waar. Maar het was niet de oorspronkelijke opzet. Zij kenden de Heer niet als de Messias. Zij herkenden de Heer niet als de Messias. Zij kenden de schriften niet. En de verantwoordelijkheid daarvoor ligt dan ook in de eerste plaats bij de leidslieden van het volk. Ze deden het in onwetendheid. Dat is erg genoeg. En dat is ook een bepaalde verantwoordelijkheid die men dan heeft. Maar men kan daaruit niet besluiten dat men dus de Heer Jezus in die zin vermoord heeft. Ze wisten niet wat ze deden. Ze kenden de Heer niet. En ze wisten dus ook niet wie zij gedood hebben. Dat is het verhaal. En de bedoeling is dan ook dat Israël vanuit diezelfde wet, vanuit de wet op die vrijsteden, inderdaad zou begrijpen dat er inderdaad een plaats moet zijn waar dit Israël, waar dit Joodse volk inderdaad terecht kan. En waar dus elke Jood ook vandaag terecht kan. Hij kan zich melden in de Vrijstad, een van de zes steden dus. Maar ik kan zich melden bij de gemeente en komen tot die Heer die weliswaar gedood werd, maar die sinds zijn opstanding, de hoge priester, is naar de ordening van Melchizedek. En bij hem is men veilig zolang als die hoge priester leeft. En dat is dus geen enkel probleem. Want de hoge priester naar de ordening van Melchizedek is dat geworden wegens de kracht des onvergankelijke levens. Kortom, die sterft helemaal nooit. Het is ook geen kwestie van terug naar huis. Men blijft altijd in die Vrijstad. Dus, dat is de gedachte en dat is een illustratie, dus een geweldige illustratie van de gemeente die geleid wordt door de koning en hoge priester, zeg ik nu, naar de ordening van Melchizedek, maar waarbij het begrip koning gewoon wegvalt, is helemaal niet aan de orde. Het gaat erom dat hij de hoge priester is en onder zijn heerschappij wordt niemand veroordeeld of geëxecuteerd vanwege de dood van de Heer Jezus. De schuld die Israël op zich heeft in onze dagen is dan ook eigenlijk ook niet zozeer dat men de Heer Jezus gedood heeft, maar is dat men niet tot geloof gekomen is in hem na zijn opstanding. Dat is het verhaal. Het gaat er niet om dat men hem gedood heeft, het gaat er veel meer om dat men hem na zijn opstanding verworpen heeft. Of, en dat is ook een moeilijke uitspraak die nu komt, of het zijn de woorden van de Heer Jezus die zei, indien iemand iets gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mensen, het zal hem vergeven worden. Maar indien iemand gesproken zal hebben tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden. En als we dan weten, ik doe net of iedereen dat dan weet, als we dan weten dat de Zoon des Mensen gewoon de Heer Jezus is en dat de Heilige Geest niemand anders is dan de opgewekte Christus nu, in onze dagen, kortom, het is niemand anders dan de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dat begrijpt u hopelijk, hè? Dan moet het duidelijk zijn dat het spreken tegen de Heilige Geest niks anders is dan het verwerpen van de Heer Jezus Christus, de hoge priester van het Nieuwe Verbond, sinds zijn opstanding. Het gaat er niet om dat men ongelovig was voor zijn dood, het gaat erom dat men ongelovig was na zijn opstanding. Men heeft hem verworpen niet door hem te kruisigen, maar men heeft hem verworpen nadat de opgewekte aan hem gepredikt werd. En daar zit de schuld die Israël op zich geladen heeft, ook als volk. Nou goed, hoe het ook zij, die zes vrijsteden zijn in ieder geval een uitbeelding van onze bedeling, geregeerd door degene die wij kennen als de hoge priester van het Nieuwe Verbond, de middelaar van het Nieuwe Verbond, hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En de zes duidt op hem als de mens, die inderdaad uit de mensen genomen werd en gesteld werd als hoge priester in de zaken die bij God te doen zijn. Daar gaat het om. En het belangrijke is dan dat, en dat is natuurlijk lastig om uit elkaar te houden, maar het belangrijke is dan dat het getal 6 in de Bijbel, en ik heb daar al heel lang tegen aangehikt hoor, maar dat het getal 6 in de Bijbel soms de aanduiding schijnt te zijn van onze bedeling. En dan zeggen wij weer, ja dat dacht Schofield ook, maar dat klopt toch niet, want onze bedeling is toch de 5e. En zo is het ook, maar hoe komt die 6 er dan soms te staan? Want die staat er echt op sommige plaatsen en je kunt er dan niet onderuit. Het gaat inderdaad over onze bedeling. Maar het punt is dat het dan niet functioneert als een soort rangnummer van onze bedeling, maar het is de aanduiding van Christus nu, de Zoon des Mensen in de hemel, de verhoogde mens aan de rechterhand Gods. En dat is hij in de eerste plaats in onze bedeling en vandaar dat je dan die samenhang krijgt. Bovendien is er dan nog helemaal niks weg, want ik heb al eerder gezegd, de 6 is een haak en die haakt naar twee kanten de dingen vast. En we vinden dan dat die 6 inderdaad haakt in de 5. En dat we dus die Zoon des Mensen onder het nummer 6 inderdaad tegenkomen juist in onze bedeling, hoewel dat nog nummer 5 is. Terwijl als de Zoon des Mensen openbaar wordt in de toekomst, dan is het wel degelijk in de 6e bedeling en dat is natuurlijk perfect op zijn plaats. Maar je moet daar dus aan denken, als je die 6 tegenkomt, dan is het de mens, meer speciaal de Zoon des Mensen, en in het bijzonder soms de Zoon des Mensen in zijn uiterste verhoging, dat mag je toch aannemen dan, hè? Zijn uiterste verhoging, de mens in zijn hoogste positie. Wel, dat is de Heer Jezus Christus nu gezeten aan de rechterhand Gods. En dat is wat we dan geïllustreerd vinden in de 6 vrijsteden, maar nou ga ik even verder. Het is wat we geïllustreerd vinden in het boek Rut. Ik noem het alleen maar even. Ja, jullie mogen het best opzoeken, vind ik prima. Maar in het boek Rut, waar op een gegeven moment staat dat Rut 6 maten tarwe krijgt. Van wie krijgt ze die? Van Boas. Maar Boas is uiteraard een uitbeelding van de opgewekte Christus. De middelaar van het Nieuwe Verbond, want daar gaat het in die geschiedenis om. Het gaat niet speciaal om onze bedeling overigens, maar het gaat wel om de Christus zelf, de Messias, de middelaar van het Nieuwe Verbond, die zou verschijnen, de ware losser, want dat is een van de andere termen daarvoor. Hè? We kennen Christus als koning en hoge priester, maar een van de andere uitdrukkingen is natuurlijk gewoon, hij is de verlosser. Hij is degene die losmaakt van het oude verbond en die vervolgens de mens brengt, de gelovige brengt onder het nieuwe verbond. De 6 maten tarwe zijn dan een verwijzing daarnaar. Dat is trouwens makkelijk genoeg, want Boas zelf is een voorloper van de Heer Jezus en zelfs een stamvader van de Heer Jezus. En aan de andere kant natuurlijk een type van de Heer straks als hij verschijnt als de middelaar van het nieuwe verbond om Rut, namelijk Israël, te lossen. Zo zit het in elkaar. De geschiedenis van Rut zelf is natuurlijk nog iets moeilijker. Want die kun je niet helemaal op onze bedeling zo van toepassing brengen. Omdat blijkt dat in de geschiedenis van Rut nog een ander verhaal een rol speelt. Dat is namelijk dat er nog een andere losser is. Hè? Niet Boas, maar Ploni Almoni heet hij dan. Hè? Zulk een En die had ook al een erfenis, kennelijk ook al een vrouw, want daar gaat het blijkbaar om. Maar dat is de uitbeelding van Christus nu in onze dagen. Maar het gaat erom, ze treden beide op als lossen, zowel Boas als Polyalmoni, ze willen beide lossen, enzovoorts. En daar gaat het maar om, het is één en hetzelfde beeld, het is het beeld van Christus, de hoge priester en dus ook middelaar van het nieuwe verbond. En daarom 6 maten tarwe voor het. Nou, dan kijk ik nog even verder. Heel aardig is natuurlijk ook dat als men in 2 Samuel 6 op weg gaat om de ark om de ark te brengen naar Jeruzalem, dat men dan om de 6 stappen een offer brengt. Dat is ook wel aardig natuurlijk. Ja, dat zijn details uit geschiedenissen waar je normaal overheen leest. Hè? Men doet 6 stappen en brengt weer een offer. Het schoot niet hard op natuurlijk, die route. Maar niettemin elke 6 stappen werd een offer gebracht. En het offer spreekt inderdaad over Christus die ingegaan is als de mens, de 6, die ingegaan is in het binnenste heiligdom. Niet zonder bloed, enzovoorts. Kortom, het is dat eenmalige offer waarover de Hebreeënbrief zo uitgebreid spreekt. En als die 6 er is, wordt er een offer gebracht. Nou, dat, allemaal even te, dat was 2 Samuel 6 overigens. Dat is voor de statistiek, hè? Nou, en dan komen we daarna terecht in 1 Koningen 10. Dat is ook wel aardig. Omdat in 1 Koningen 10 eerst die 666 genoemd worden. Dat is in vers 14. Waarmee je maar weer ziet dat die 666 niet per definitie een negatieve betekenis heeft. Want er staat in vers 14, het gewicht nu van het goud dat voor Salomo op een jaar inkwam, dus jaarlijks inkwam, was 666 talenten gouds. Daar vind je ook de mens in zijn hoogste positie, maar dan is het Christus gezeten aan de rechterhand gods. En Salomo is daar natuurlijk een uitbeelding van. Moeilijker is het niet. Alleen in openbaring, wat is het, openbaring 13, komen we ook die 666 tegen. Blijkt daar de aanduiding te zijn van het hoogste wat een mens bereikt zonder Christus. De mens als die aan die oude schepping is overgeleverd. Alleen blijkt het dan ook nog te gebeuren door de een of andere geestelijke macht die daar een rol in speelt natuurlijk. Hè? Het is niet maar 6, het is 666. En dat is een 6 in optima forma heet dat, in zijn hoogste vorm. Heb ik u dat wel eens uitgelegd, wat 600, hoe je aan 666 komt? Dus in ieder geval zijn er 3 zessen, dus dat is makkelijk genoeg. En maar aan de andere kant is 666 het driehoeksgetal van het kwadraat van 6. Daar heb ik het nog eenvoudig gezegd, komt nog moeilijker. Maar uitgaande van een 6... Een zes die zich vervult, dat verschijnsel kent u van de getallen, hè? Een 6 die zich vervult is dus 6 maal 6, dat is 36 dan, hè? 6 kwadraat, dus okay, ook, kom je ook 49 tegen in de Bijbel. 9, dat is ook nog een belangrijk getal. Nou goed, maar 6 maal 6 is 36, maar je hebt, dat is de kwadratering dus, maar behalve kwadraten in die getallenreeksen kennen we ook de zogenaamde driehoeksgetallen. Een driehoeksgetal wordt gevormd door uit te gaan van een bepaald getal en daarbij op te tellen alle voorgaande getallen. Te beginnen met 1. Of eindigen met 1, net van, hangt er vanaf welke kant je komt. Dus 36, driehoeksgetal van 36 is dan 36 plus 35 plus 34 plus 33 plus 32 plus 31 plus 30 plus 39 plus 38 en alles bij elkaar optellen en dan kom je precies aan 666. Dat is hem. Zo heb je bijvoorbeeld, om dan een eenvoudige illustratie te geven, de 4e bedeling is die van de wet. Maar het driehoeksgetal van 4 is 10. 4 plus 3 plus 2 plus 1. En dan heb je bij elkaar heb je de 4e bedeling die beheerst wordt door de 10 geboden. Sorry, dat is het dus. Hè? Een 10 is dus ook een 4, maar op een hele eigenaardige manier. Nou, het eigenaardige nu van 666 is dat het driehoeksgetal is van het kwadraat van 6. En het getal zelf bestaat ook nog helemaal uit 6. Dus als, je komt nooit meer van al die 6 af, bedoel ik maar. Hè? En daar gaat het natuurlijk om. Het is het hoogste wat je met zo'n getal kunt bereiken. Dat is de betekenis ervan. Maar goed, hier, dat is 1 Koningen 10, vers 14. 666 talenten gouds. Daarbij de aanduiding van de echte Salomo. Diegene die meer is dan Salomo, Christus zelf. Dat is hem dus uiteraard. Maar daarna vinden we in vers 18 van 1 Koningen 10. Nog, dat wil zeggen alsnog, bovendien. Alsnog maakte de koning een grote elpenbenen troon. Dat mag nou niet meer, want elpenbeen is ivoor. En dat mag nou niet meer. Komt van olifant. Aardig is dat, hè? Nou goed, nog maakte de koning een grote elpenbenen troon. Ik denk dat er gewoon staat het woord voor tand, hoor, als je het mij vraagt. Shin. Kijk even of iemand het nakijkt. Volgens mij zal dat er wel staan. Een tand. Nou goed. Maar hij maakte een grote elpenbenen troon. En hij overtoog dezelfde met dicht goud. Dat is ook jammer van al het ivoor, denk ik altijd. Ik kan het nooit nalaten erbij te denken. Maar waarmee je maar weer ziet, dus even tussen haakjes dan. Maar het is niet maar een grap, maar het is waarmee je maar weer ziet. Dat het dus niet gaat om het uiterlijk vertoon alleen. Want dan zou je dat ivoor hebben laten zitten. Ik bedoel, dat is mooi genoeg op zichzelf. Sinds mensenheugenis maakt men sieraden van ivoor. Een pianotoetsen natuurlijk, maar goed, dat even terzijde. Maar dat is nu eenmaal zo, omdat het zo'n aardig materiaal is, mooi materiaal is. En kostbaar bovendien, zodat het een beetje status verleent aan degene die dingen bezit. Maar hier heb je dan een ivoren troon, een ivoren toren denk ik dan altijd, weet je wel. Maar goed, een ivoren troon en die wordt dan overdekt met goud, zodat je van het ivoren niks meer ziet. Had dus net zo goed zittingmout kunnen wezen. Overtrokken met goud. Maar dat is het niet. Het is elpenbeen en het hangt, ja, ik kan het niet zo gauw verklaren natuurlijk, dat voelt me een beetje ver weg. Maar in ieder geval gaat het om de betekenis van het materiaal zelf, van wat een tand eigenlijk voor een ding is. En als ik het nou, ja, ik sta langzaam te vertellen, want dan zie ik me misschien te binnen hoe ik het eenvoudigst kan vertellen. Elpenbeen is namelijk een tand en een tand is een iets halfs. Een tand is namelijk altijd de helft. De eenvoudigste manier om het uit te leggen gaat via het Hebreeuws. Nee, nog eenvoudiger gaat gewoon via wat je met een tand doet. Je bijt de dingen in tweeën, dus je krijgt altijd de helft. Je bijt ermee en dan krijg je twee. Dus één, je bijt er twee. Maar een eenvoudige manier gaat via het Hebreeuws, want de getalswaarde van tand, en dus ook waarschijnlijk van dit woord elpenbeen, is 350. En dan begrijp je meteen dat het de helft is, want het had natuurlijk 700 moeten zijn, maar het is maar de helft. Hè? Waarna je nog altijd kunt zeggen, maar ja, een onderkaak en een bovenkaak, een tand boven en een tand beneden, heb je samen nodig om te bijten. Samen is het dus toch 700. En zo is het natuurlijk ook. Maar dat bevestigt alleen wat ik nu zeg. Een tand vertegenwoordigt de helft. Het is altijd maar de helft en het is dus ook altijd maar een halve waarheid. Zo is het nou eenmaal. En de tand zelf is trouwens maar een helft, want daar achter die tanden hebben wij. Zal ik het even laten zien? Nou ja, laat maar zitten ook. Hè. Nee. maar daarachter zitten namelijk kiezen en dat zijn weer dubbele tanden. Het zijn eigenlijk twee tanden aan elkaar. En daarnaast hebben we nog het verhaal dat een mens krijgt twee keer tanden. Nou, ja goed. Hij krijgt ze twee keer, de derde reeks moet hij duur betalen, zo zit het. Maar ik zal ze niet laten zien. De mijnen zijn nog niet overtrokken met goud. Maar sommigen doen dat ook. Er is iets mee, hè? Tand en goud. Het hoort bij elkaar. Maar goed. Maar waar het maar om gaat is dat op alle manieren die tand altijd de helft vertegenwoordigt. Er komt nog langs een andere weg ook tot uitdrukking. Namelijk, het begrip voor tand is hetzelfde als het begrip voor een jaar. Maar een jaar in de Bijbel, dat is, heeft ook altijd iets met de helft te maken. We kennen namelijk twee soorten jaren. Niet in de zin van lengte, maar in de zin van wanneer men die jaren begint te rekenen. Wanneer een jaar begint en eindigt. Er zijn er namelijk twee. We zeggen dan van het ene het is het burgerlijk jaar, het andere het kerkelijk jaar. Maar zo eenvoudig is het weer niet. Maar in ieder geval is het zo dat vanaf de uittocht uit Egypte de zevende maand tot eerste maand verklaard wordt. En sindsdien heb je dus een jaar wat begint gewoon op de eerste van de eerste maand. Maar je hebt ook een jaarrekening die zoals vanouds begint op de eerste van de zevende maand. En dat is geen grapje, want het is tot vandaag nog zo. Israël viert nieuwjaarsdag op de eerste dag van de zevende maand. Maar de regeringen van koningen worden gerekend vanaf de eerste van de eerste maand. En de feesten op de feestkalender van Israël worden ook gerekend vanaf de eerste van de eerste maand. Maar de kalender wordt vervangen op de eerste van de zevende maand. En dan viert men ook het feest van, feest van de trompetten. Nieuwjaarsfeest. Ja, dus men kent twee soorten jaren. Het is ten opzichte van elkaar verschoven met precies ook een half jaar. En daar gaat het om, het is een halve waarheid. En het punt is namelijk dat de waarheid met betrekking tot Israël, en zo kom ik er vanzelf weer op terug, de waarheid met betrekking tot Israël, de roeping van Israël, wordt namelijk verdeeld in twee verschillende dingen, twee verschillende zaken. De een is namelijk de roeping van Israël onder het oude verbond. En de andere is de roeping van Israël onder het nieuwe verbond. Dat ligt weliswaar min of meer in elkaars verlengde. Maar aan de andere kant wordt het ook beschouwd als dat het elkaar overlapt. Het zijn dingen die elkaar niet helemaal verdragen. Ze zijn ten opzichte van elkaar verschoven. Dat loopt asynchroon, heet dat. Dat loopt niet zoals het... Het loopt niet synchroon, het loopt niet gelijktijdig, maar het loopt asynchroon, dus niet gelijktijdig. En de mooiste toepassing van dat principe, en ook de meest nadrukkelijke in de Bijbel, is deze. Dat de ene tijdrekening, het ene jaar, de ene jaarrekening zal ik maar zeggen, wordt in verband gebracht met het priesterschap. En de andere jaartelling wordt in verband gebracht met het koningschap. En ook als je dus het hele roeping van Israël alleen ziet in verband met het nieuwe verbond, dan nog blijft die asynchroniteit, die blijft bestaan. Namelijk, je hebt één waarheid met betrekking tot het hoge priesterschap en de heerschappij ook van de hoge priester, en de andere met betrekking tot het koningschap. De eenvoudigste verklaring daarvoor, het argument daarvoor bedoel ik, is deze. In de eerste plaats dat er een half jaar verschil zit tussen Mozes en Aaron. Dat wil zeggen, Mozes wordt geacht de koning van Israël te zijn, min of meer. En Aaron wordt geacht de priester te zijn. Maar er zit een half jaar verschil tussen, niet bij hun geboorte overigens, maar bij hun overlijden. Het gebeurt namelijk op precies dezelfde dag, precies dezelfde datum, maar met een half jaar verschil. De een sterft in de, wat was het, ik weet het daarover niet. Hè? Ja, dan klopt het, ja. Ik had de vijfde in gedachten, maar dat klopt dan dus. De een sterft op een bepaalde dag in de vijfde maand. Geloof de eerste van de maand, hè? Ik weet trouwens niet precies. Maar de ene sterft in de vijfde maand. En de ander sterft in de elfde maand. Op precies dezelfde wijze namelijk. Dus een opvolger al aangewezen en dat soort dingen meer. Maar er zit een half jaar verschil tussen. En als u bedenkt dat zo'n half jaar verschil officieel werd ingevoerd bij de uittocht uit Egypte, bij het aanbreken van het oude verbond, dan begrijpt u ook dat als men ooit zover komt om die kalender weer terug te zetten, weer oorspronkelijk te maken, dan valt de sterfdatum van Mozes en Aaron gelijk. Het is dezelfde dag. En daar gaat het om. Nou, september betekent immers de zevende. Betekent dus, dat is de zevende maand. Dat klopt dus precies. Nieuwjaar valt op de eerste van de zevende maand. Dat is ongeveer onze maand september. Ja, het varieert. Het varieert over de tweede helft van september en de eerste helft van oktober. Maar dat komt omdat de Joodse kalender sowieso een andere kalender is. De Joodse kalender gaat uit van een maanjaar, wat bijzonder onpraktisch is, maar het was nog helemaal voorgeschreven in de wet. En dus kent men in de Joodse kalender schrikkelmaanden en schrikkeldagen om op de lange duur de kalender weer te corrigeren. Wij heidenen kennen dat niet. Wij hebben gewoon een kalender tegenwoordig. Nou, heidenen, dat is volstrekt Rooms-Katholiek, die kalender. De Gregoriaanse kalender, van ene paus Gregorius die hem heeft laten uitvinden. Die hebben namelijk een keer precies de lengte van het jaar, van het zonnejaar gemeten. Niet van de maand, maar van de maan dus, maar van het zonnejaar. En daarop hebben ze de lengte van het jaar bepaald. En dat is 365 dagen. En dan nog wat. En om dat nog wat te compenseren, voert men om de zoveel jaar een schrikkeldag in. Om de vier jaar, behalve de eeuwjaren. Maar als de eeuwjaren zelf weer deelbaar zijn door vier, dan is het weer een schrikkeljaar. Dus het jaar 2000 is toch een schrikkeljaar. Nou, weet u dat vast. 1900 was geen schrikkeljaar. 1800 ook niet, 1700 ook niet en 1600 dus weer wel. Dus om het ingewikkeld te maken. Maar het zit hem in de exacte lengte van het jaar. Maar Israël heeft een maanjaar. Dat scheelt veel meer dan maar een kwart dag. Dan kun je het niet oplossen met een schrikkeldag. En dus wordt het opgelost met schrikkelmaanden. En het jaar heeft dan soms 13 maanden en zo. Het is een heel ingewikkelde materie. En ik heb dus nu ook geen pogingen gedaan om het netjes uit te leggen. Want Dan moet ik ook even mijn aantekeningen meenemen. Dan komt het er wel degelijker uit. Maar waar het om gaat is dat sinds de uittocht uit Egypte, sinds het oude verbond in werking treedt, heeft Israël die roeping ontvangen. Maar meteen bij de roeping van Israël wordt de kalender verschoven. Zodat nu, ja, nu praten we over dingen die zouden moeten gebeuren. Maar in welke maand gebeuren ze? De eerste of de zevende? De tweede of de achtste? Kortom, het is een halve verschoven. En die verschuiving van het halve jaar heeft te maken met dat de waarheid met betrekking tot de roeping van Israël en ook de functie van Christus inderdaad uit twee dingen bestaat. De een heeft verband met Mozes en dus staat in verband met de koningschap. De andere houdt verband met Aaron en staat dus in verband met het priesterschap. En om dan nog een voorbeeld te geven, een die nog veel meer in het oog springt, en dan heb ik weer een zes genoemd, dat is heel gemakkelijk dan. Dat is namelijk dat niet alleen een half jaar verschil lag tussen Mozes en Aaron, maar er lag heel nadrukkelijk een half jaar verschil tussen Johannes de Doper en de Heer Jezus. En dat is nog veel opmerkelijker, niet in een sterfdatum, maar in een geboortedatum. Het staat ook uitdrukkelijk, hè, dat, hoe heet het ook alweer, Elisabeth was in haar zesde maand, was zes maanden zwanger toen Maria zwanger werd. En als je dat doortrekt, betekent het dus, als je het heel nauwkeurig neemt, dat er inderdaad exact een half jaar leeftijdsverschil moet gezeten hebben tussen Johannes de Doper en de Heer Jezus. En het aardige is dan dat Johannes de Doper, wel zijn vader was priester, hij dus ook, en hij was dus uit de stam van Levi, staat voor priesterschap. En de Heer Jezus was uit Juda, erfgenaam bovendien van de troon, staat dus voor koningschap. Zodat je daar ook het verschil van een half jaar ziet tussen koningschap en priesterschap. Nou, waar het nou om gaat, en daar doe ik het toch veel te lang over natuurlijk, is dat je ook hier die zes tegenkomt. De zes is namelijk de afstand tussen koningschap en priesterschap, om zo te zeggen. Met andere woorden, nou pas ik het meteen toe, als de Heer verschijnt als de koning hier op aarde, dan verschijnt hij als de zes, maar dan heeft hij ook al zes achter zich. Dat wil zeggen, hij was een zes daarvoor, was hij al hoge priester. Als de koning openbaar wordt, dan is er een zes voorbij. Ik zeg het met opzet zo, dat het niet meteen tijd wordt, want het heeft niks met tijd te maken. Het heeft met puur abstracte typologie te maken. Dan is er al zes voorbij, hij is al die zes gepasseerd, zal ik maar zeggen. De zes is voorbij en nou verschijnt de koning. Maar daarvoor, terwijl die zes er nog was, zal ik maar zeggen, was hij de mens en vervolgens hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Daar gaat het om. En die halve waarheid waar we het dan over hebben en waar de tand en dus ook het elpenbeen een uitbeelding van is, die halve waarheid vertegenwoordigt de andere kant van het koningschap, namelijk het priesterschap. En het aardige is dan dat van Salomo staat, die had een troon, er was een gouden troon, ja, er was niks aan te zien, er was een gouden troon. Maar daaronder bevond zich een helft, de andere helft van de waarheid, uitgebeeld in het elpenbeen, in het ivoor, namelijk priesterschap. Salomo was natuurlijk alleen maar koning, dat weet ik natuurlijk wel. Maar het gaat erom dat hij als type van Christus ook het priesterschap eigenlijk in zich zou moeten hebben. Het zou ergens gevonden moeten worden. En dat je vindt het in het elpenbeen van die troon. Het is niet te zien, het is verborgen, maar dat is een duidelijke zaak. Want het is een beeld van de verborgen troon van Christus nu als hoge priester. En hoewel het een gouden troon was, was het toch een elpenbenen troon. Nou, dat is het verhaal van die helft van die tand. De tand, zodra hij voorkomt in de Bijbel, duidt erop dat het om een halve gaat. En in dit geval is het die helft van het priesterschap ter onderscheiding van het koningschap. En het wordt trouwens meteen bevestigd, want er staat, vers 18, alsnog maakte de koning een grote elpenbenen troon en hij overtoog dezelfde met dicht goud. En dan vers 19, deze troon had zes trappen. Ja, dat zal dan wel. Waarom niet zeven? Hè? Als wij het zouden moeten bedenken, denk ik dan maar, dan zouden we zeggen, nou, zeven is mooi. Hè? De koning, de vredevorst, de zeven. Het werk is gedaan, de rust is ingegaan enzovoort. Maar het is een zes. En die zes staat dan dus kennelijk in dezelfde betekenis als de zes vrijsteden en zo. Namelijk, het is de aanduiding van de mens, Jezus Christus, als hogepriester. Nou, eens kijken of er nog wat interessants bij staat. De leuningen, twee leeuwen, bestel ik wel 12 leven. Nou goed, ik laat het er maar even bij.
Ja, 12 in het algemeen staat voor heerschappij.
Goed, dan gaan we meteen verder. 12 is ook 2 maal 6 en dus ook 2 maal de helft, 2 maal halve waarheid. Hè? Trouwens, dat doet me eraan denken, maar dat moet ik eigenlijk bewaren voor als ik de 12 spreek. Maar het doet me eraan denken dat de hoge priester droeg inderdaad op de linker en de rechter schouder een edelsteen. Met op elke schouder 6 namen van de stammen van Israël. Hij droeg ze natuurlijk alle 12, geen probleem. Hij droeg alle 12 op zijn schouders. En u weet wat er op zijn schouders is?
Heerschappij.
Heerschappij en 12 staat voor heerschappij. Maar goed, daar hebben we het later nog wel over. Maar zo is het, ja. De heerschappij is op zijn schouders, staat er dan. Zo is het natuurlijk ook. En wat droeg Simpson op zijn schouders? We zijn er toch aan het de poorten van de stad. En waar staat de poort voor? Voor de heerschappij, ja. Er is niks mis mee. En als het goed is, zijn het ook 2 deuren, hè? Normaal gesproken is een poort ook 2 deuren. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar in ieder geval, 12 staat voor heerschappij. De leeuw staat voor heerschappij. En deze 12 leeuwen vertegenwoordigen hetzelfde. Maar en eerst staat er 2 leeuwen stonden bij die leuningen. Dus 1 links en 1 rechts. Dan heb je precies hetzelfde verhaal. 6 links en 6 rechts. Allebei natuurlijk een aspect van het koningschap of van de positie van Christus. Namelijk hoge priester en koning. Dan laat ik het weer even bij. Want anders dan kom ik er helemaal niet doorheen. Dit waren de 6 treden van de troon van Salomo. Daar heb ik nog een heel mooie trouwens. Die komt uit 2 Koningen 11.
Er staat er nog bij af dat de bestaande desperaties in geen koninkrijken gemaakt geweest. Die leven met die
ja.
Schrappen.
Ja.
Dus nu weet je, is dat nog nooit geweest?
Nee.
Nee,
inderdaad, ja. En de gedachte is natuurlijk dat er niet zo'n koning komt als Salomo, behalve dan natuurlijk Christus zelf. En koningschap ook, wat nergens mee vergelijkbaar is. Maar het is vooral zo, omdat hij behalve koning hoge priester is. Dat maakt het tot iets onvergelijkbaars, hè? Tot iets unieks. Het bevestigt trouwens wat ik hier een paar jaar geleden inmiddels geloof ik heb staan te vertellen. Heb ik ook uitgebreid gesproken over die jaren die ten opzichte van elkaar verschoven waren, dat halve jaar verschil. Het bevestigt ook de gedachte dat als de koning in de toekomst zal verschijnen, Christus dus, aan het eind van de 7e week, dat naar mijn inzicht, zeg het er vanavond dan maar bij, dat naar mijn inzicht inderdaad die kalender weer teruggezet wordt. Dat wil zeggen dat die 7e maand alsnog weer de 1e maand wordt. Zodat inderdaad dan voortaan de geboortedag van de Heer Jezus en van Johannes de Doper op dezelfde dag gevierd wordt. En de sterfdaten van Mozes en Aaron, omdat koningschap en priesterschap eindelijk samenvallen. Want dat is natuurlijk de betekenis ervan. Toen werd hij juist verzet. En in de toekomst, als Israël onder het nieuwe verbond geplaatst wordt, wordt het teruggezet, wordt het weer gecorrigeerd. Nou ja, en dan valt de stranden van de ark op de Ararat valt weer samen met de uittocht uit Egypte en met de opstanding van Christus enzovoort. Daar gaat het om. Het is dan ineens weer dezelfde maand. De argumenten die ik daarvoor heb komen trouwens niet uit de typologie, maar gewoon uit andere schriftplaatsen. Uit het noemen van data in de Bijbel. Data, zoals op de zoveelste van de zoveelste maand enzovoort. Daar blijkt dan uit dat inderdaad die kalender teruggezet moet zijn, anders klopt er iets niet. Maar goed, daar hebben we het nu dus even niet over. We gaan maar even verder naar 2 Koningen 11, dat is een prachtige geschiedenis. Dat is een lugubere geschiedenis, ik zeg prachtige geschiedenis, maar nou ja, je moet niet de film gezien hebben hoor, want dan is het niet prachtig. 2 Koningen 11. Toen nu Athalia, de moeder van Ahazia, zag dat haar zoon dood was, zo maakte zij zich op en bracht al het koninklijke zaad om. Hier wordt de hele familie van David, daar komt het op neer, wordt uitgeroeid, de hele koninklijke familie. Maar Jozeba, de dochter van de koning Joram, de zuster van Ahazia, nam Joas, de zoon van Ahazia, en stal hem uit het midden van des konings zonen, die gedood werden, zetten hem en zijn voedster in een slaapkamer en zij verborgen hem voor Athalia dat hij niet gedood werd. Dus hier wordt Joas te midden van de prinsen gered, dat wil zeggen, hij wordt er tussenuit gehaald. En hij wordt verstopt, hij wordt verborgen. En hij blijkt de enige overlevende te zijn van deze slachting. Zodat de hele zaad van David wordt uitgeroeid op deze jongen, op dit jongetje na, Joas. Een jongeling, zal ik maar zeggen, lijkt me beter. En hij werd verborgen, notabene met een voedster, in een slaapkamer. Zodat hij niet gedood werd. En hij was met haar verstoken in het huis des Heren. Waar? In de tempel, dus. In het huis des Heren. 6 jaren. En Natalia regeerde over het land. En daarna gaat de geschiedenis verder. Dat namelijk vanuit de priesters, deze Joas, weer ten tonele gevoerd wordt. En ze dachten natuurlijk dat de familie was uitgestorven. Maar er blijkt toch nog één overlevende te zijn. Maar die was 6 maanden. Als het 5 was geweest, had ik het nog makkelijker kunnen verklaren. Maar het was 6 hier. Dat is van belang natuurlijk hoor. Hij blijkt 6 maanden verborgen geweest te zijn. En komt dan weer ten tonele. Ja. Hè? Ik zei maanden, nee, oh ja, 6 jaren. Nee, dat komt omdat ik dacht aan de maanden van Mozes en zo. Hè. Die werd ook verborgen enige maanden, ik weet zo gauw niet meer hoeveel. Was dat 3 of 5?
3.
Oh, nou goed. Maar in ieder geval, het verschijnsel zelf komt vaker voor. Maar hier is het dus 6, er werd 6 verborgen. En terwijl wij denken, ja, maar 5 staat voor verborgen, hè, dus er zou 5 jaren verborgen moeten zijn. Maar er staat 6. Hè? En dan heb je weer zoiets en denk je, nou, dat moet dan onze bedeling zijn. Dat is heel gemakkelijk, hè. Dus misschien is het toch niet moeilijk te begrijpen als we een beetje typologie gehad hebben. Het is geen familie van David meer. Uitgeroeid. Laat de Jood opstaan, want het moet een Jood zijn uiteraard. De stam van Juda dus, hè, een Jood dus. Laat de Jood opstaan, die kan laten zien dat hij een erfgenaam is van David. Nou ja, kijk, in de dagen van de Babylonische ballingschap hield het koninkrijk van David op. Laatste koning was Sedekia. En daar bleef het dan bij. Tot in 587. Dus toen Jeruzalem verwoest werd. En dat is de laatste moment geweest. Laatste jaar geweest. Waarop er iemand uit, uit het huis van David op de troon gezeten heeft. En dat is nou 2500 jaar geleden zo'n beetje. Maar in de dagen van de Heer Jezus. Dus dat was dus bij, zeg maar 600 jaar later. Jawel. Toen waren er echt mensen die konden aantonen dat ze erfgenamen waren van Juda en zelfs rechten hadden op de troon. Dat mag dan in honderden jaren geen koninkrijk geweest zijn, maar de leden van de koninklijke familie waren bekend. Er was niks koninklijks meer aan of zo, maar de afstamming was bekend. En als er ooit een koning uit het huis van David gezocht moest worden, dan zou in zijn dagen in ieder geval Jozef de timmerman van Nazareth daarop aanspraak hebben kunnen maken. Kon hij meteen met een troon timmeren, denk ik, hè. Maar goed.
Al die de kinderen van Salomo, die zijn nog, zeg maar, dood. Dat is ook uitgedrukt.
Nu zijn ze er niet meer, maar toen wel. Dat wil zeggen, honderden jaren lang zijn die registers uiteraard bijgehouden. Bovendien, het lijkt me wel duidelijk, als je weet dat je van koninklijk kom af bent, dan zorg je wel dat je kinderen dat weten, niet waar? Ja, dat is nooit weg. Nee,
want Salomo had, ik weet niet hoeveel vrouwen, kinderen van, nou ja, Palestijnse vrouwen.
Jawel. Ja, maar dat zijn, nou gooi je 2 dingen door elkaar. Ene ding is dat die lijn van erfgename van de troon, dat was van Salomo, ooit uitstierf bij het begin van de Babylonische ballingschap via weet je, Jechonia. Dat was dan de laatste. Maar daarna waren er wel erfgenamen van de troon, maar die kwamen uit de andere tak van de familie. Maar er waren erfgenamen, die kwamen dan niet uit de lijn van Salomo, maar uit de lijn van Nathan, de andere zoon van David en Batseba. Maar niettemin uit de lijn van Nathan. Maar waar het me om gaat is dat er al die eeuwen, dat er toch geen koninkrijk was, wel degelijk de erfgenamen op de troon konden worden aangewezen. En nou is de vraag, laat dan nu in onze dagen, dat er nog steeds geen troon van David is, laat dan de Jood eens opstaan die kan zeggen dat hij een erfgenaam is van de troon van David. En dan moet het antwoord zijn, die is er niet. Ja, de Heer lacht in de hemel natuurlijk, want die is er wel. Dat is nou het verhaal, die is er wel, die heet Joas en die wordt verborgen in de tempel. Dan zeg ik het toch mooi dubbelzinnig, hè? Het was toen namelijk zo, ze dachten ook, er is nou niemand meer. Het is nou gebeurd, uitgestorven die familie. Nou ja, uitgemoord, maar goed. Hè? Omgebracht, de mooie, ja. Het hoekje omgebracht. Nou goed, maar ze dachten dus, er is niemand meer, maar er was er wel een, dat was Joas, en die werd verborgen in de tempel. Gedurende 1:6, of als 1:6, want zo kan het natuurlijk ook. Bovendien, die Joas droeg officieel de titel zoon des mensen. Erfgenaam van Adam. En dus de 6 hoort er in elk geval bij. Dat wordt ver gezocht, dat weet ik wel, maar niettemin is het zo. Maar waar het nou om gaat, is dat men al die tijd dus dan geen erfgenaam heeft. En dan op een gegeven moment komt er toch iemand ten tonele, Joas namelijk, ten tonele. En die kan aanspraak maken op de troon. Maar waar komt hij vandaan? Uit de tempel. Uit het gebied van de hoge priester, uit het huis waar niet de koning, maar waar de hoge priester regeert. Want zoals het paleis een koninklijk paleis is, de woonplaats is van de koning, zo is de tempel het paleis eigenlijk van de hoge priester. Dan kun je natuurlijk zeggen, nou ja, maar daar woont de heer. Nou ja, goed, dat geldt voor het koninklijk paleis ook. De koning in het koninklijk paleis vertegenwoordigt ook de heer en de hoge priester in de tempel vertegenwoordigt ook de heer. Daar gaat het maar om. Het komt op hetzelfde. Nee, het is ook hetzelfde. Natuurlijk is het hetzelfde. Maar dan heb je weer zoiets. Daar zit weer verschil tussen. Het paleis en de tempel. Maar het gaat om hetzelfde. In de toekomst zal dat verschil er ook niet zijn. En in de visioen over de toekomst is het verschil er ook niet. Want in de ene visioen staat dat er een rivier ontspringt van onder de troon. Uit het paleis dus. En de andere staat er ontspringt de rivier van onder de dorpel van de tempel. Zijn er dan twee rivieren? Nee, het is dezelfde, maar het gaat erom dat er geen verschil tussen bestaat. Als je het op de atlas op de plattegrond moet opzoeken misschien, maar typologisch niet. En dan gaat het maar om, dat valt samen. Maar de aardigheid is nu, dat als in de toekomst, nee, laten we het anders zeggen. Nu in onze dagen moeten we vaststellen dat er niemand is die kan zeggen dat hij erfgenaam is van de troon van David. Om een of andere reden. En zeg niet dat men het vergeten is alleen maar, want dat gebeurt heus niet. Zulke dingen gebeuren niet. Men vergeet die afstamming niet. Er is gewoon geen afstammeling. En daarom haalde het die andere honderden jaren aan. Men wist het heel goed wie de erfgenaam was. Maar in onze dagen weet men het alleen niet. Er is er ook geen één. Alleen als in de toekomst iemand verschijnt die aanspraak maakt op de troon van David, zal blijken dat hij afkomstig is uit de tempel. En dus uit het echte heiligdom, uit het huis des Heren, kortom, uit de hemel zelf, en daar gaat het maar om. Zodat de 6 jaren dat Joas verborgen was in het huis des Heren, dus in de tempel, de uitbeelding zijn van het priesterschap van de zoon van David. Nou zeg ik het toch, dacht ik, dubbelzinnig genoeg ook weer, hè. Hij komt uit de tempel, daar werd hij bewaard, en vanuit de tempel komt hij tevoorschijn. Ik meen ook dat hij, ik ken de geschiedenis niet zo goed, maar ik meen ook dat hij opgevoed werd door de hoge priester enzovoort. Onder de verantwoordelijkheid van de hoge priester viel. En in ieder geval daar verborgen gehouden werd. En daarna verschijnt hij uit de tempel. Dat hij zou priester moeten zijn, zelfs hoge priester, omdat hij min of meer zoon is dan van de hoge priester. Hij zou dus zelfs daarop aanspraak kunnen maken. Maar hij blijkt te zijn de erfgenaam van de troon van David. Nou, dat is precies de positie van Christus. Die 6 maanden zijn van toepassing op onze bedeling. Niet vanwege de tijdrekening, maar vanwege de abstracte betekenis van de getal 6. Namelijk de mens, de zoon des mensen, is nu verborgen in de hemel aan de rechterhand Gods. En is daar de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En in de toekomst komt hij uit die tempel en zal alsnog aanspraak maken op de troon. Altijd, hè? Joas betekent Jehovah gaf. Dus een geschenk van Jehovah, woorden van gelijke strekking. Het zijn namen die heel vaak voorkomen in allerlei variëteiten, maar altijd met dezelfde strekking, Jehovah gaf. Nou ja, dat is dan 2. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Want dat is het verhaal natuurlijk. Die koning is aangesteld. God heeft die koning gesteld. Maar ook in bewaring genomen, zo kun je het ook zeggen. En in bescherming. Want inderdaad, hij is in de hemel. Als je op aarde geweest was, op aarde hebben ze hem gedood. Zo is het eigenlijk, hè. Maar sinds zijn opstanding is hij dus in de hemel. Men denkt De familie is uitgeroeid, maar dat blijkt tegen te vallen. Hij leeft dus toch. En het valt vooral tegen voor de grote tegenstander natuurlijk, Satan zelf. Maar dat blijft altijd een markante aangelegenheid. Ook in de prediking van het evangelie aan Israël, laten we zeggen aan de orthodoxe Jood, want zo bedoel ik het eigenlijk. Want waar men vasthoudt aan de Bijbel en ook de letterlijke interpretatie van de Bijbel in de zin van dat men verwacht iemand uit het huis van David die zijn koninkrijk zal oprichten. Kortom, de Messias moet uit het huis van David zijn. Bekend bijbels gegeven, zowel oud als nieuw testamentisch. Wel nu, wijs dan die familie eens aan waaruit hij dan voortkomen moet. Dat kan niet. En de enige verklaring die er dus is, is dat het inderdaad waar is dat niet alleen de Heer Jezus erfgenaam van de troon van David was, want dat wordt door niemand ontkend, ook door de Joden niet. Maar dat betekent dat hij dus nog moet leven. Kan niet missen. Je kunt niet een Messias krijgen zomaar te midden van de Joden vandaan, want zonder afstamming, ja, kan hij niet aangesteld worden. Dat verschijnsel kent u toch ook? Toen men terugkwam uit de ballingschap waren de mensen die zeiden dat ze priesters waren, maar ze konden het niet aantonen en ze werden dus van het priesterschap geweerd. Ze konden een afstamming niet aantonen. Dat gebeurt niet, er moet een geslachtsregister zijn. Een ontwijfelbare geslachtsregister. Dat moet er zijn. Nou, dat is er niet. Er bestaat ook niet meer. Dus er is geen enkele Jood die ooit zou kunnen zeggen dat hij de beloofde Messias is. Want hij kan zijn geslachtsregister, zijn afkomst niet aantonen. Nou, de enige verklaring die er dus is, is deze, dat Jezus van Nazareth dus inderdaad leeft en is opgestaan enzovoorts. En als je daarna nog even verder gaat en wat ingang gevonden hebt, is dit natuurlijk een fraaie geschiedenis om als voorbeeld te gebruiken. Want in het verleden kwam het ook voor dat er niemand meer was die afstamde van David, geen troonpretendent. Maar die kwam wel uit de tempel, uit het ware heiligdom, dus eigenlijk, want daar gaat het dan om. En zo heb je weer toepassing ervan op Christus. Je kunt daar nooit onderuit. En wij trouwens ook niet, want het bevestigt aan ons natuurlijk ook dat niet alleen Christus onze hoge priester is nu, maar ook dat hij in de toekomst alsnog zal verschijnen als de beloofde Messias voor Israël en dus alsnog zijn troon over Israël zal oprichten en zal zitten letterlijk op de troon van zijn vader David. En dan zijn we bij het oude dilemma, het oude twistpunt, waar we het al vaker over gehad hebben. Namelijk, het mag dan waar zijn dat de beloften aan Israël geestelijk van toepassing zijn op de gemeente in onze dagen. Dat is ook zo. Maar het neemt niet weg dat diezelfde beloften nog steeds van toepassing zijn op Israël wanneer het tot geloof komt in de toekomst. En dan zullen ze letterlijk vervuld worden. Niet overdrachtelijk, maar letterlijk. En daar gaat het maar om. En het verschil tussen die beiden is dat wij de Heer kennen als hoge priester en koning, naar de ordening van Melchizedek, en dat Israël straks de Heer kent als koning en hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Dus het enige is de volgorde. Men ziet hem eerst als koning en leert erbij, hij is ook hoge priester. En wij leren, hij is onze hoge priester, en we leren erbij, maar hij is ook koning. En dat is alles. En dat is ook weer wat uitgebeeld werd in het verschil van die 6 jaren. Nou, 6 maanden bedoel ik, ja, dit keer, ja. Nee. Zeker niet, nee.
Dat is dan al bewijs in die tijd.
Ja, dat is ook zo. Het zal blijken dat wanneer er iemand komt die zich uitgeeft voor de Christus, dat men hem dan helemaal niet vraagt of hij wel van David afstamt. Dat schijnt geen enkele rol meer te spelen dan. Dat is, heeft men gewoon losgelaten.
Maar kan het niet zijn dat hier is en straks gewoon weer boven water komen? Want je zegt er hier 12, lees er ook over. Over het huis van David, die er ook klacht zal aan hebben voor de doorstoken en het huis van Nathan en weet ik, Sini.
Ja, dat is allemaal familie van David, hè? Nou, nee, dat kan wel, maar het komt er in elk geval op neer dat het, als dat al zou gebeuren, en het lijkt mij voor de hand te liggen dat ooit de afstamming van zelfs van alle 12 stammen van Israël, alle die deel van uitmaakten, en maken, dat die afstamming ooit een keer bekend zal zijn. Hè? Ja, hoe dan? Wel eenvoudig omdat ze alsnog worden vastgesteld en worden bekendgemaakt door de Heer Jezus zelf. Maar dat doet hij dan in zijn hoedanigheid van koning en priester en als Messias van Israël. Kortom, het blijft toch zo dat hij dan in ieder geval de eerste is die als zodanig, als erfgenaam van de troon van David verschijnt. En al mocht blijken dat er daarna nog andere erfgenamen van die troon zijn in verdere graad, zal ik maar zeggen, dan maakt dat natuurlijk al niks meer uit. Theoretisch is het namelijk denkbaar dat er nog steeds afstammelingen leven van Jacobus, de broeder des Heren, en van Judas, de broeder des Heren. En er waren er natuurlijk nog meer, namelijk een Jozes, dan wel Jozef, en een Simon, die worden genoemd. Dat zijn dus zonen van Jozef en Maria en zijn ook erfgenamen van de troon, maar alleen als de Heren niet is. He? Jacobus was de oudste en Jacobus zou dan ook, als Jezus zou overlijden, zou Jacobus per definitie de zoon van David zijn. Zo treedt hij dan ook eigenlijk op in de dagen van Handelingen, in ieder geval in Handelingen 15. Dat is ook de enige verklaring die ik heb voor zijn optreden, namelijk niet omdat hij een van de twaalf was, want het was hij niet. En hij is zelfs pas laat tot geloof gekomen naar het zich laten aanzien. Maar hij speelde een belangrijke rol in de eerste christengemeente van Jeruzalem. Maar dat is ongetwijfeld omdat hij van nature de erfgenaam van de troon was bij afwezigheid van de Heer Jezus. Maar die dingen spelen in onze dagen geen rol. Niemand kan het aantonen, dus het speelt ook inderdaad geen enkele rol. Maar theoretisch is het natuurlijk wel mogelijk dat na de verschijning van de Heer Jezus zal blijken dat er toch nog afstammelingen van Jacobus of Judas of Simeon of hoe ze maar heten, zouden leven. Maar dat maakt dan al niks meer uit, omdat de koning die wij kennen is koning en hogepriester wegens de kracht des onvergankelijke levens. Dus er is niemand die meer vraagt naar een erfgenaam. Dat erfrecht kunnen ze dus gevoeglijk vergeten. Zo zit het. Speelt dus geen rol.
De Heer zegt dat die boeken zijn in de hemel, dus alles wat daar keurig is.
Jawel, ja natuurlijk. Maar het maakt niks uit. Hier is het niet. Hier kan men er ook niet voor zorgen. En het voorbeeld wat ik net aanhaalde van de ballingschap, waarbij sommigen zich uitgaven voor priesters en het niet konden aantonen, dat is een goed voorbeeld, want er staat bij dat ze niet het priesterambt mochten bedienen, totdat er een priester zou zijn met Urim en Tumim. Dat wil zeggen, dan moet via dat lot, via die Urim en Tumim, moet het dan aangewezen worden of ze al of niet van Aaron afstammen. Daar komt het op neer. Maar die priester met Urim en Tumim, die komt sowieso niet. Hè? Waar moet hij die Urim en Tumim vandaan halen? Waar zijn die gebleven dan? Kortom, dat zal wel een keer vastgesteld worden wie van wie afstamt en wie waarop recht heeft. Want het speelt in de duizend jaren wel degelijk een rol. Maar het zal uiteindelijk bepaald worden, als je het helemaal letterlijk neemt, door een priester met Urim en Tumim. Maar ik zou bijna zeggen, je kunt er vergeven op innemen dat de Heer Jezus is natuurlijk. Dat is een beetje een rare uitdrukking, dat weet ik wel. Maar zo zit het natuurlijk. Die priester die verschijnt in de toekomst, dat is Christus zelf. En die zal heus wel weten wie van wie afstand en wie waar recht op heeft. Maar dat speelt dan al geen rol meer in onze discussie nu, omdat het er nu om gaat dat er nu niemand is. De geschriften zijn er sowieso niet, er is niemand, was er niet overgeleverd, niks van bekend. Dus de enige die als Messias zou kunnen optreden, kan maar zijn Jezus van Nazareth.
Hij stelt ook weer iemand aan, want hij verschijnt niet steeds, maar af en toe.
Er is ook geen plaatsvervanger voor hem. Natuurlijk, het is ook zo. En van Jeruzalem horen we niks meer. En van de gemeente Jeruzalem niet. En van Jacobus niet. En van Judas niet. Ik persoonlijk denk ook eerlijk gezegd dat die familie echt is uitgestorven. Ik geloof niet dat er nog iemand van leeft. Maar dat kan ik zo niet hard maken. Dat maakt ook verder niks uit. En de enige erfgenaam die wij kennen is dus inderdaad de enige overlevende. En dat is de Heer Jezus. En die zit al op de troon, alleen het weten ze hier nog niet. Hij zit op een andere troon, in een ander paleis, ander huis dus, in het huis des Heren namelijk. En vandaar, hier op aarde maakt men zich zorgen over een vakante troon wellicht, maar die in de hemel woont, en dan zijn we weer rond, hè, zal lachen en zeggen, nou, ik heb toch mijn koning over Sion gesteld, we maken zich druk daar beneden. Hè. Die koning zal openbaar worden, maar als hij openbaar wordt, blijkt hij al een 6 achter zich te hebben. Oftewel, hij heeft al jaren opgetreden als hoge priester naar de ordening van Melchizedek en als de machthebber in de vrijstad de gemeente dus. Nou goed, dan...
Betekent die 40 jaar dat die regeerde ook het gezond was? Johans en dit
gezond? Ja, maar dat geldt... Ja, nou, dat is niet toevallig. Er zijn natuurlijk velen die 40 jaar geregeerd hebben. En dat is al het opmerkelijke. Dan beginnen we bij Saul, 40 jaar. David, 40 jaar. Salomo, 40 jaar. En daarna begon het gegooi in de tijdrekening. Maar 40 staat eigenlijk, gewoon typologisch, staat gewoon voor zolang als deze wereld duurt. Dat is 40. In verband met de 4 hebben we het daar wel eens over gehad. Hè? 4 staat zo'n beetje voor alle zienlijke vergankelijke dingen. En alles wat 4 is, bestaat gedurende 40 of eventueel 400, want een 0 maakt geen verschil, dikwijls. Of weinig verschil, laat ik het zo zeggen. Maar dat staat natuurlijk voor het eeuwige koningschap van Christus. In ieder geval voor een koningschap wat gedurende deze schepping niet meer eindigt. Maar dat ligt natuurlijk voor de hand om dat in dit geval te zeggen. Hè? Maar de grondbetekenis, daar hebben we het over. We zijn nu bij de 6 en we zijn 3 jaar bezig, 2 jaar. Dus dat...
Bijna, nog 4 jaar.
Ik ben ooit bij de 4. Ik ben niet
als... Tegen dat jij 40 bent.
Nee, jij bent nu wel.
Goed, en dan begint het leven pas, zeggen ze, bij 40. En dat klopt natuurlijk, want dan kom je in de 5, hè? Dan kom je in het vijfde tiental. Nou ja. Goed. 7 zien. Ik had er net één. Ja, ik moet naar Marcus 9 nu. Dan laten we maar nemen Matthäus 17. Dat maakt niet zoveel verschil, het gaat om dezelfde geschiedenis namelijk. Matthäus 17... Vers 1. En na 6 dagen nam Jezus met zich Petrus, Jacobus en Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hoge berg alleen. En hij werd voor hen veranderd van gedaante en zijn aangezicht blonk gelijk de zon en zijn klederen werden wit gelijk het licht. Nou, wat dat betekent is al helemaal erg eenvoudig. Hè? De Heer gaat met 3 van de 12 de berg op. 3 staat altijd voor het gelovige overblijfsel. 2 of 3 is het. Dus hier ook 2 of 3. Het is namelijk Petrus en Jacobus. Het zijn 2 of 3, want Johannes was weer de broer van Jacobus. Staat er nog uitdrukkelijk bij. Dus 2 of 3 hangt er vanaf hoe je telt. Er zijn 2 families. Maar goed, het zijn 2 of 3. Daar hebben we het al eens over gehad, hè? Over 2 of 3. Daar moest ik het trouwens vanavond ook nog over hebben. Dus wie weet. Maar in ieder geval, hij gaat met het gelovig overblijfsel. En noemen ze het gelovig overblijfsel in onze dagen? Dat zijn wij, dat is de gemeente. En Petrus, Johannes en Jacobus, dat drietal wat wel vaker afzonderlijk genomen wordt, is een uitbeelding van de gemeente, het gelovig overblijfsel in onze dagen. En ze worden met de Heer Jezus meegenomen op de Hoge Bergen. Was de Hoge Berg een beeld van? Makkelijk, hè?
Koninkrijk van Jezus
Christus. Ja, het koninkrijk, maar meer speciaal van de hemel dus. Hè. Als het echt een hoge berg is, is het de hemel zelf. Het ontastelijk Sion, daar gaat het dan in feite om. En welke berg was dit?
De berg der verheerlijking.
Dat weten we niet. Nee, dat weten wij niet. Daar gaat het juist om. Wij weten dat niet en dat komt omdat het de uitbeelding is van een verborgen koninkrijk. Dat is makkelijk genoeg. Daarom wordt er nog altijd naar gegist. Welke berg was dat nou? Welke was de berg der verheerlijking? Men weet het niet, maar dat komt omdat het een uitdrukking is van de gemeente, de verborgenheid, verborgen koninkrijk in onze dagen. En als de Heer op een berg is, wat doet hij dan meestal? Ook makkelijk, hè? Nee, wat doet hij dan meestal? Dat doet hij nou juist meestal niet, veranderen van gedaante. Wat doet hij meestal als hij de berg op gaat? Bidden. En dat beeld uit zijn hoge priesterschap uiteraard. Naar de ordening van Melchizedek. Nou, dus de Heer gaat op een hoge berg. Uitbeelding van zijn verhoging. De Christus die uitermate verhoogd wordt. Hij wordt van gedaante veranderd. Want hij is ineens het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Om de term uit Hebreeën 1 vers 3 dan maar even te lenen. En daarmee wordt uitdrukking gegeven aan de positie van Christus in onze dagen. Die samen met de gemeente gezet is in de hemel. In heerlijkheid en in het licht. Als de genoemde hoge priester. Hij wordt dan ook prompt gezien samen met Mozes en Elia. Die horen helemaal niet samen, maar die zijn hier wel samen. En dan gaat hij weer. Want Mozes is de uitbeelding van het koningschap. En Elia is uitbeelding van het priesterschap. Dat is moeilijker uit te leggen trouwens. Want van Elia weten we niet uit welke stam van Israël hij kwam. Dat is juist het leuke ervan. Dat zal ik nou eens vertellen. Dat is een hele leuke. Wij weten niet uit welke stam van Israël hij kwam. Maar hij gedroeg zich alsof hij minstens een leviet was. Of een probleem had. Men ging naar de man Gods. Men ging naar Elia. Later ook naar Elisa. Maar we weten niet uit welke stam van Israël hij was. Maar het aardige is dat later iemand kwam in de geest en kracht van Elia.
En het was Johannes.
En het was Johannes. En uit welke stam was hij?
Levi.
Kijk, die jongen heeft zijn opleiding gehad in de EBS. Dat kun je zo horen. Inderdaad. Uit de stam van... Nou, ik weet het zeker. Ik was erbij. Maar uit de stam van Levi en Elia vertegenwoordigt dus inderdaad een priesterschap. Maar het staat er in het Oude Testament niet bij. Dus gaat het inderdaad om het verborgen priesterschap. Oftewel een priester die zich verbergt. Dat is het hele verhaal. Nou goed, Mozes staat voor het koningschap. Elia staat voor het priesterschap. Beide op een verborgen manier, omdat Mozes natuurlijk toch geen koning was. Hoewel hij één keer zo genoemd werd. Ja, dat is het leuke. Hij fungeerde als koning, maar hij was in de stam van Levi. Hoewel hij geen priester was. Leuk is dat, hè? Als dat nou niet verwijzingen zijn naar het hoge priesterschap van Christus nu. Onder het nieuwe verbond. Niet Levi, niet Juda, zal ik maar zeggen. Hè? Maar volgens het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek dus. Dan weet ik het niet meer. Zo is het dus. Nou, dat wordt hier uitgebeeld en er staat, hij sprak dus met Mozes en Elia, met hen samensprekende. En goed, nou, meer zal ik er niet van zeggen, maar waar het om gaat is dat erbij staat na 6 dagen. Dat was een 6 en op het moment van die 6 verscheen de Heer inderdaad in zijn hoedanigheid van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Is trouwens heel leuk, maar dat geef ik allemaal zo even terzijde, terloops erbij voor degenen die geschiedenis kennen. Terwijl de Heer met 3 van zijn discipelen op den berg is, is men in dezelfde tijd beneden, onderaan de berg, bezig om de macht der lucht te verslaan. Nou ja, de maanzieke knaap te genezen, maar dat is hetzelfde, hè. Vecht men tegen de demonen en in ieder geval de macht van de tegenstander, die blijkt niet verslagen te kunnen worden. Daar maakt men geen voortgang in. Pas als de Heer van de berg afkomt, naar beneden, dus uitbeelding van zijn wederkomst aan het eind van onze bedeling, pas dan wordt hier beneden onderaan de berg de boze geesten uitgedreven.
Dat
is
een klein geloof,
als
het geloof aan de Heer.
Nee, je moet er niet doorheen praten.
Nee.
Dit is het verhaal. Het punt is namelijk dat bij andere gelegenheden, laat ik dan duidelijker zijn, dat bij andere gelegenheden die demonen ook door de discipelen gewoon zo zonder meer werden uitgedreven. En ze kwamen zelfs bij de Heer zeggen, de demonen zijn ons onderworpen. Maar bij deze keer niet. Deze keer niet. Terwijl de Heer in de hemel is, als het ware, zoals in onze bedeling, terwijl de Heer en de gemeente gezet zijn in de hemel, strijdt men hier wel tegen die machten, zal ik maar zeggen, maar men overwint ze niet. En pas als de Heer wederkomt, van de berg afdaalt, blijkt het geen enkel probleem te zijn. Ik moet er trouwens in de eerste plaats natuurlijk weer bij zeggen dat deze maanzieke knaap in de eerste plaats een beeld is van Israël levend onder de Mozaïsche wet. En hoe beroerd het ook klinkt, ik weet het dat het beroerd klinkt, maar hoe beroerd het ook klinkt, een leven onder de wet is een leven in de macht van de tegenstander. Nee, demonen. Ja, precies, ja, precies. En mocht dat niet duidelijk zijn, er staat een paar hoofdstukken eerder in Matthäus 12, waar Israël vergeleken wordt. Tijdens de komst van de Messias wordt Israël vergeleken met een mens door een boze geest bezeten. Die boze geest wordt uitgedreven, beeld van het einde van het oude verbond. Het huis wordt met bezemen gekeerd, Israël is verlost van het oude verbond. Maar het huis blijft leeg staan, er komt niks anders in. Er had ruimte moeten zijn nu voor de Christus natuurlijk. Voor de Heilige Geest, in plaats van deze onreine geest. Maar die Heilige Geest komt er niet in, die wordt niet toegelaten. Dus, wat gebeurt er? Die boze geest die komt terug en neemt nog andere 7 mee, staat er enzovoorts. Al zo is het met dit geslacht, staat er dan over Israël.
Nou, dus het lijkt me...
Het punt is dus dat Israël levend onder de wet hetzelfde is als levend in de macht van de tegenstander. En concreet, letterlijk, onreine geesten. Ik zeg dat niet alle dagen zo, maar het is wel een Bijbelse waarheid. En het is ook, ik zeg ook altijd wel, het is ook de enige verklaring voor de merkwaardige redenering en gedachten, de merkwaardige houding ook, van mensen die onder de wet leven. Want ik blijf dat merkwaardig vinden. Vroeger dacht ik, die mensen zijn dom. Nu weet ik, die mensen zijn niet dom. Ze reageren alleen zo als je ze op dat godsdienstig aspect aanspreekt. Dan gedragen ze zich dom, dan antwoorden ze dom, dan reageren ze niet op bijbelteksten. Ze praten er langs heen, zijn voor geen argument vatbaar. En eigenlijk is dat een psychiatrisch verschijnsel, laat ik het dan zo zeggen, heel voorzichtig. Daar kun je zelfs praten nou niet doorheen, Henk.
Ja, ja.
Gedraag je nou niet als de tegenstander, Henk?
Nou, dat doe jij.
Nee.
Jezus kwam niet om de Torah te ontbinden, maar om te vervullen.
Daar heb ik niet ontkend en je moet je er even... Nee, dat is niet waar. Israël wat leeft onder de wet, leeft in de macht van de zonde en in de macht van de tegenstander. Leven onder de wet is eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Er is maar één die er belang bij heeft en dat is de duivel. Dat is leven onder de wet.
En kom...
Nee, de duivel zegt dat je moet eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. De duivel zegt dat je moet leven onder de wet en het is Henk, het is Christus die ons verlost van de vloek der wet. En het is Christus die ons bevrijdt van deze machten. En als de naam van Christus valt, dan dienen demonen te wijken. Dat is de normale gang van zaken. En daarvoor moet men komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus. En als dat lege huis niet gevuld wordt met de geest van God, dan wordt het alsnog gevuld met de geest van de tegenstander. Dat is levensgevaarlijk. Laat ik het nog één keer goed zeggen. Leven in de macht van de wet. Leven onder de wet. Leven onder het judaïsme. Of leven onder een christelijke wet. Wat het ook wezen mag. Is niks anders dan leven onder de macht van de tegenstander. Heel concreet. En daar ontstaat door verblinding. Als een mens blind is in de Bijbel, hoe komt dat? In de Bijbel heb ik het over. Ik heb het niet over hier buiten. In de Bijbel. Dan zeg meteen, het is een uitbeelding van geestelijke blindheid. Hoe komt dat? Omdat men de waarheid niet wil zien en zijn ogen er bewust voor sluit. Ik ben geen psychiater, maar in die kring van de psychiatrie gebeurt precies hetzelfde. En dat is wat de Bijbel zo zonder meer zegt. En in onze dagen is er alleen een oplossing om de macht van de boze te overwinnen. Niet door die op aarde de boze geesten te bestrijden, want dat lukt niet namelijk. Maar alleen door als die twee of drie met de Heer de berg op te gaan. Daar is hij overwonnen. Daarboven, hier beneden niet. En daarom zegt de schrift dat we achter Christus aan zouden wandelen op een vers en levende weg in het binnenste heiligdom enzovoorts. En het werken, strijden ook hier op aarde heeft geen enkele zin. Er staat ook uitdrukkelijk, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar ik zal u vertellen, als je het evangelie predikt, dat is de blijde boodschap van het nieuwe verbond, dan komt de tegenstand in de eerste plaats van hen die onder de wet leven. Niet van ongelovigen, niet in de zin van niet-godsdienstige mensen, die bieden geen weerstand. Zij die onder de wet leven, bieden weerstand. Als het evangelie gepredikt wordt in de Bijbel, komt de weerstand meteen van de Joden. Van wie komt de weerstand, zegt de schrift? Niet van vlees en bloed. Vlees en bloed wil in principe wel vrij worden. Maar het punt is dat er heel wat anders achter steekt. En ieder die zich bezighoudt met de prediking van het evangelie, krijgt absoluut vroeg of laat met dat verschijnsel te maken, dat die mensen met het woord van God in de hand niet kan overtuigen, hoewel ze zeggen dat ze de Bijbel geloven. Praten volkomen langs en ongevoelig. Ik heb het persoonlijk meegemaakt, dus ja, ik kan er beter niet over praten natuurlijk. Ik heb het persoonlijk meegemaakt met godsdienstige orthodoxe mensen. Die wilden overal naar luisteren, die wilden alle boeken over openen. Toen zei ik, u hebt een Bijbel meegenomen, kijkt u nou eens in wat daar echt staat. Zoek dat vers dan eens op. Ik zei het niet zoals ik het nu zeg. Ik zei het heel gemoedelijk, het was gewoon een gesprek in de huiskamer. Toen zei ik, kijk nou eens in die Bijbel, wat er dan, dat staat er zo niet zoals u het zegt. Lees u die tekst nou eens. Dan nog, zei ik het voorzichtiger dan nu. Het was niet te doen. Dat duurde een hele tijd. En op slot, toen stond ik zelf op van die Bijbel van tafel pakken. En toen werd er gezegd, nee, laat die Bijbel maar dicht. Wilde men niet horen. Orthodoxe mensen. Ik zal me verder geen namen noemen, dat doet er ook verder niks toe. Maar de Bijbel moet dicht blijven. Nou, als het zo ligt, daar kan ik nog van wakker leren over zulke gesprekken. Als het zo ligt, weet ik inmiddels wel uit welke hoek de wind waait. Dan heb je niet met mensen met vlees en bloed te maken. Niet met mensen die naar de waarheid zoeken. Ook niet met mensen die vrij willen worden. Maar dan heb je te maken met mensen die een juk willen dragen, zichzelf daarin beroemen willen enzovoort, die zelf wat willen bereiken enzovoort. Het is niks anders dan eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Want het leven, dat is wat hierin gevonden wordt en dat blieft men niet. Mijn vader zei mij vroeger al, want ik ben natuurlijk volkomen buitenkerkelijk opgegroeid, maar die zei al, er zijn kringen van zogenaamde christenen, die hebben niet het minste respect voor de Bijbel. Niet het minst. En hij bedoelde precies dezelfde categorie die ik nou bedoel. En achteraf, ik kon het niet begrijpen, ik kon het echt niet begrijpen. Maar achteraf heb ik gezien dat het waar is. Want als de Bijbel opengaat, als het woord Gods opengaat, dan is er een blijde boodschap van bevrijding van deze geestelijke machten. Ja, dan gaat hij weer dicht. Kijk, maar dat is de volgende stap van de tegenstander. Als je niet meer kan tegenhouden dat die Bijbel opengaat, dan zorgt hij dat die letters zich weer sluiten, dat ze door elkaar gegooid worden, dat er een andere betekenis aan de terminologie van de Bijbel gegeven wordt, enzovoorts. Ik geloof dat ik vorige keer hier ook gezegd heb, een belangrijke uitspraak die mij altijd is bijgebleven, is deze, dat de Bijbel meer te lijden gehad heeft in de loop der geschiedenis van degene die zich er met beroepshalve mee bezighouden, theologie dus, dan dat hij te lijden heeft gehad van pure atheïsten, van spotters. En zo is het ook. Want zolang hij dicht blijft, heeft de tegenstander geen bezwaar. Maar als hij open gaat, hij kan hem niet meer dicht doen. Maar wat hij dan doet, is dan te zeggen, nou dat moet je anders zien en dat betekent wat anders en dit is dat en zus is zo en dan wordt alles weggeredeneerd. En dat is wat er gebeurt. En ook dan is een gesprek onmogelijk. Want als wij over een hoge priester naar de ordening van Melchizedek praten en u verstaat er heel wat anders onder dan ik, dan kunnen we wel woorden heen en weer slingeren, maar dan is er geen communicatie. En begrijp me nou goed, communicatie is leven. Maar ik ben er ook stellig van overtuigd dat in het algemeen onder de mensheid, in de mensheid, dat waar communicatie verstoord wordt, daar zit in wezen altijd iets geestelijks achter. Dus altijd een geestelijke kwestie. Daar wordt communicatie verstoord en dat komt omdat communicatie per definitie leven is. En als een gesprek van een gelovige met een ander onmogelijk is, komt dat omdat er aan die andere kant in elk geval geen leven is. En als men onwillig is om te luisteren, nou ja, dan wil men dat leven niet. En er is er maar één die daar belang bij heeft. Dat is niet die mens met wie wij als gelovigen praten, maar het is de duivel. Ja, zo is het toch? Anders zou die blijde boodschap van de schrift toch door iedereen van harte moeten worden aangenomen. Dat gebeurt niet. En het gebeurt niet in de eerste plaats omdat de mens liever niet wat gratis krijgt, want het is niet goed voor zijn eigen eer, voor zijn eigen roem, voor zijn eigen hoogmoed. Maar dat is maar de helft van de verklaring, want de andere helft is gewoon dat daar iets heel anders achter zit. Niet vlees en bloed, maar overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht. En de enige overwinning die daarop bestaat, voor onszelf individueel, ik heb het niet over de prediking van het evangelie in een ander, en hoe we die anderen tot Christus brengen, maar ik heb het over onszelf. De enige overwinning die er bestaat is een overwinning die niet hier beneden gehaald wordt, maar die we hebben daar in de hemel, die we hebben op basis van de geestelijke wapenrusting, van, nou ja goed, en in die geestelijke wapenrusting wordt de wet niet genoemd hoor, laat ik je dat vertellen. Hè? Dan gaat het om schild des geloofs en de helm der zaligheid en het zwaard des geestes enzovoorts. Dat is de enige manier. En dat is wat hier wordt uitgebeeld. Na 6 dagen, dan moet je vasthouden. 6 dagen. En dan gaat de Heer op de berg. Dat is de positie van de zoon des mensen. 6. Nu in de hemel. En daar ziet men Mozes en Elia. Dat wil zeggen, daar ziet men koning en priester samen. En Mozes en Elia zijn eigenlijk in de heilsgeschiedenis de belangrijkste typen van Christus. Mozes, die de machten van deze materie, de aardse wetten, de natuurwetten, laat ik het dan zo noemen, gewoon overwon. Hij stond daar ver boven in de praktijk. Datzelfde gold later, vele jaren later, voor Elia. Die spotte met alle krachten die in de natuur en dus in de oude schepping werkzaam zijn. En later zien we ze samen bij elkaar bij de Heer Jezus, voor wie hetzelfde gold. En daar gaat het om. Ze beelden in ieder geval uit de Zoon des mensen nu, de overwinnaar op de dood en op deze oude schepping, in zijn hemelse positie. Maar zolang de Heer met die drie discipelen op de berg is, kunnen de discipelen die beneden zijn niks doen. Nou, daar gaat het om. Anders konden ze dat wel in de normale geschiedenis, maar bij deze keer niet. En dat komt omdat deze geschiedenis uitdrukkelijk een uitbeelding is van de dagen waarin wij leven. Onze bedeling, waarin het koninkrijk en de macht van Christus gevestigd zijn in de hemel, maar zeker niet op aarde. En dat betekent dan dat die geestelijke boosheden die er nou eenmaal zijn, weliswaar in het verborgen werken in onze bedeling, blijft de bedeling der verborgenheid, de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gevrocht, staat er. In onze dagen zou je moeten zeggen, wordt nog gevrocht, nog steeds. Want inmiddels is het zo'n 2000 jaar bijna zo. Maar in de toekomst pas zal het openbaar worden. En als het openbaar wordt, wordt het geoordeeld. En dat is pas uiteraard bij de wederkomst van Christus. De dagen ook waarin niet alleen de Heer zelf van de berg komt, maar ook de drie met hem. Dat wil zeggen, wanneer zelfs de gemeente, de zonen Gods dus uit Romeinen 8, openbaar zullen worden in heerlijkheid in de toekomst. Dat is wat er werkelijk aan de hand is. Zodat er niks anders overblijft dan onze Heer na te wandelen, de hoge priester achterna te lopen. Daar staat het toch, dat we dat zouden doen. De hoge priester nalopen, het binnenste heiligdom in, omdat daar, alleen op die plaats, wij veilig zijn, wij overwinning hebben, et cetera, et cetera. Dat veronderstelt geloof, in de eerste plaats. Maar het is precies hetzelfde als wat van Adam gezegd wordt. Het ging er niet om dat men at van de boom der kennis, die stond er wel. Maar dat geeft de mens geen leven, geeft de mens geen overwinning, maakt het leven alleen zwaarder, omdat hij grotere verantwoordelijkheden krijgt als hij verschil kent tussen goed en kwaad. Hij kan het toch niet dragen, zegt Petrus. Maar de bedoeling is dat we dat niet doen, maar inderdaad eten van de boom des levens. Hetzelfde wordt trouwens uitgebeeld, en ik waag het erop, hè? Hetzelfde wordt uitgebeeld in het schriftgedeelte wat we een poos terug al eens een keer onder ogen gehad hebben. Daar was namelijk Johannes hoofdstuk 2... Daar komen we ook de zes tegen en de twee of drie. In één adem zelfs. En toen we twee of drie bespraken, hebben we dat schriftgedeelte ook onder ogen gehad. Dat is namelijk Johannes 2. Op de derde dag was er een bruiloft te Cana enzovoorts. En u weet hoe het er staat. Als er wijn ontbrak, zeide de moeder van Jezus tot hem, ze hebben geen wijn. En Jezus zeide tot haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. En daarna staat er in vers 6, en al daar waren zes stenen watervaten gesteld. Na de reiniging der Joden, elk houdende twee of drie metreten. Van twee of drie hebben we gezegd, is een beeld van het gelovig overblijven. Dat blijft gewoon zo. En de zes weten we nou langzamerhand, is een uitbeelding. Nou, laten we maar concreet beginnen. Het is een uitbeelding van Christus, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En de Heer Jezus zelf is immers het gelovige overblijfsel in de eerste plaats. In de tweede plaats behoort hij tot het gelovige overblijfsel. Zo is het nou eenmaal. En wat voor hem persoonlijk geldt, geldt voor het gelovige overblijfsel. Het moet namelijk gevuld worden met water, met het woord van God, met water des levens. Van mijn part met de vrucht van de boom des levens, maar dat is een ander plaatje natuurlijk. Maar het gaat erom dat het gevuld zal worden met water. Zes vaten, maar dat is in de eerste plaats de uitbeelding van Christus zelf. En de waarheid die hierin staat, lezen we ook in de Hebreeënbrief. Namelijk dat de mens gevuld zou moeten worden met het woord van God. En zou moeten leven uit geloof dus, dat woord van God moeten aanvaarden. En het zal blijken dat als men het woord van God aanvaardt, dat dat woord verandert in wijn. Dat wil zeggen in leven. Want wijn is heel nadrukkelijk een beeld van het leven van het nieuwe verbond. Dat is eigenlijk nog iets ingewikkelder, want water is een beeld van het woord van God. En hier verandert het in wijn, zodat in deze geschiedenis het water een beeld is van het oude verbond en de wijn een beeld is van het woord van God, namelijk het nieuwe verbond. En het oude verandert in het nieuwe. We hadden hier straks een gesprek hiervoor. Dat ging over de bestudering van het Oude Testament. Het aardige is dat als je het Nieuwe Testament kent en je leest daarna het Oude, dan zie je helemaal geen oud